De gemeente wordt verzocht om deze godsdienstoefening te openen met het zingen van Psalm 27 en daarvan het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog, want God zal mij, opdat hij mij beschut, in ramp en nood versteken in zijn hut, mij bergen in het verborgen van zijn tent en op een rots verhogen uit de lent. Dat is het derde vers van Psalm 27. Verder lezen wij uit Gods woord uit het Hooglied van Salomo en daarvan het tweede hoofdstuk. Toch vooraf de heilige wet des Heren naar Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naaste is. Hooglied 2. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw, en zit eronder, en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gij lieden mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij die liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Dat is de stem mijns liefsten, ziet hem, hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten, ziet, hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt, en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort, en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgen ene steile plaats, toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is liefelijk. Vangt gij lieden ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijn en ik ben zijne die wijdt onder de leliën. Totdat de dag aankomt en de schade bevlieden. Keer om, mijn liefste, wordt gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Bether.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Zoeken wij eerst samen het aangezicht des Heren. Heere, Gij God des aanziens en des menigvuldigen ontfermens, laat het niet kwaad zijn in uw ogen als wij begeren onze onreine lippen te openen tot de aanspraakplaats uwer heiligheid. O, zoudt ge ons dan willen verwaardigen met de Godsman van de oude dag rechte indrukken te mogen ontvangen van uw verheven majesteit, maar ook van onze nietigheid en onwaardigheid. Want wie zijn wij dat gij ons tot hiertoe gebracht hebt? O, zoudt ge ons dan willen doen inleven, wee mij, want ik vergaap, terwijl ik een man ben van onreine lippen en woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Maar Heere, hoe had hij van nodig dat ge zijn lippen aanraakte met een kool van het altaar, zijn ongerechtigheid verzoende en hem aanzag in hem, die ge altijd hoort en die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden, ook als zij niet weten te bidden, gelijk het behoort, als ze niet kunnen bidden, niet durven bidden, maar ook soms niet willen bidden. Het is u op het volmaakst bekend hoe wij van Adams wegen biddeloos zijn, indrukloos, geesteloos, goddeloos, dat in ons geen vrucht wordt gevonden in der eeuwigheid. O Heere, Gij hebt ons nochtans gedragen en verdragen tot op deze ogenblikken toe. Ge komt nog onderscheid te maken waar geen onderscheid is. Want wij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En we zijn niet beter of waardiger dan hen die in de achterliggende weken tijdelijke met het eeuwig hebben moeten verwisselen en wie lot voor eeuwig beslist werd. Heere, doe ons maar opmerken dat ook wij daarheen vliegen waar het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En jonge mensen kunnen sterven, maar oude mensen moeten sterven. O, mocht gij het gewicht der eeuwigheid en de kortstondigheid van de tijd op de harten binden, opdat wij ons kregen te haasten en te spoeden om onze levenswil, opdat we onze arme ziel als een buit zochten uit te dragen, eer dat ook voor ons het besluit zal baren. Maar toch ook in het midden van deze gemeente en nog weer een tijdelijke met het eeuwige heeft moeten verwisselen, achterlatende een bedroefde vrouw die weduwe geworden is en kinderen die hun vader hebben moeten missen. O, hoe heb ge ook gesproken, opdat het opgemerkt zou mogen worden. Heere, mocht gij die het rouwkleed dragen ondersteunen in het leed dat hen genaakte. En mocht gij weduwen, wezen en weduwnaren daartoe nog verwaardigen dat zij het in uw hand kreeg te geven. O, dat gij erin mede mocht komen en de sprake mocht heiligen aan het hart, maar ook uzelf erin mocht verheerlijken, opdat het nog uit mocht drijven tot u die de machtige zijt, om balsem te gieten in geslagen wonden. Heren, mocht gij zo de rijen en de paden willen doorgaan dit morgenuur, en gaan van oor tot oor en van hart tot hart, wil gij oren geven om te horen, een hart om het op te merken, het ontbreekt ons aan alles, maar u kunt alles schenken, want ge spreekt maar en het is er, en gij gebiedt en het staat er. Het is u op het volmaakst bekend hoe wij opgekomen zijn dit morgenuur. O Heere, mocht gij ons doen bedenken dat uw woord niet ledig tot u zal wederkeren, maar alles zal doen wat u behaagt en voorspoedig zal zijn in hetgeen waartoe gij het zendet. Mocht gij het daartoe vergezeld doen gaan van de krachtdadige, onwederstandelijke en soevereine en levendmakende werkingen van uw eeuwige geest. Maar mocht gij ook verlevendigen hetgeen ge gewrocht hebt, Opent de blinde zielsogen nog voor het ongeluk waarin we van nature ons bevinden, voor onze gescheiden staat. O, dat wij kregen te wenen over onze ongeredde ziel en onze openstaande schuld, dat we onze rechter om genade mochten bidden. En dat je het overbuigende werk van uw geest wilde verheerlijken, om verwaardigd te mogen worden aan de zijde Gods te vallen en een welgevallen te verkrijgen in de straf van onze ongerechtigheden. Stort de liefde Gods in onze zielen uit, opdat we kregen te bukken en te buigen als een onwaardig, en uitkregen te roepen: zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, ach, wie zou dan bestaan? Maar ook mocht ge een oog buiten onszelf verlenen, mocht gij uw eeuwig evangelie ontsluiten voor degenen voor wie de wegen ophouden in Israël, ja, die hun ziel bij het leven nu niet meer hebben kunnen houden. O, die achtervolgd worden door een vloekende wet, door een eisend recht, die de dood voor ogen hebben, een vertoornd God boven zich en een verzondigd leven achter zich, ja, die het moeten betuigen, kwou vluchten, maar kon nergens heen, zodat men dood voor ogen scheen en alle hoop mij gans ontviel. Och, u zijt toch de machtige, zoudt gij als die gezegende spelonk van Adullam uzelf is willen openbaren, waar tot u zou komen alle man die benauwd is, alle man die een schuldeiser heeft en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd is. Och, gezegende meerdere David, zoudt ge plaats willen maken door uzelf en voor uzelf, opdat ge een gestalt in de harten mocht verkrijgen, dat ge uzelf mocht openbaren met vele gewisse kentekenen aan een volk dat uitziet naar uw komst met heet verlangen, die niet meer geloven kunnen, niet meer hopen kunnen, die geen liefde meer bij zichzelf waarnemen, ja, die het moeten betuigen dat het hen aan alles ontbreekt, maar wier ogen nochtans op u geslagen zijn, totdat gij hen genadig zij in de erkenning dat het eeuwig recht zou zijn als ge uw hand van hen zoudt aftrekken, maar die het verzuchten, spreek slechts één woord. Heere, wat zou het een wonder zijn als ge de hemel is mocht openen, als ge ons hart is mocht openen en als ge uw woord is mocht openen en als gij tot onze ziel mocht spreken: ik ben uw heil. O, wil gij dan gedenken de hoop uw ellendigen, er mocht vandaag nog eens wat bij zijn, al was het maar één woordje. O, Heere, dat hun schreiende ogen op u zouden zien, bewaar, ontbloot hun ziel toch niet, o God, o eeuwig alvermogen. In ons is geen kracht tegen de grote menigte, maar bij u zijn uitkomsten zelfs tegen de doods. Mocht gij uw gunstgenoten gedenken, u weet waar ze wonen, waar ze gelegerd zijn, daar waar de troon des Satans is. De bestrijders kunnen zo tekeer gaan, de binnenpraters kunnen ze zoveel wijs maken, en het licht ontbreekt hen menigmaal van wat voor zijde of dat komt. Ze hebben maar nodig om in alles maar licht te ontvangen van de hemel. Maar, Heere, mocht gij hun oog verlichten en de nevels opdoen klaren, doe eens verstaan dat de vijanden wel machtig zijn en dat er zoveel is in ons hart wat ons bezwaard moet doen zijn, maar dat u de Almachtige zijt, die staat boven alles, die maar spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er, doet ze het hoofd eens uit de gebreken opheffen. O, wil nog balsem gieten in geslagen wonden, en mocht als die grote medicijnmeester die geneest de gebrokenen van hart en de verslagenen van geest, u zelf nog eens liefderijk openbaren. Als ge komt, dan brengt ge alles mee. O, die met hun zonden en hun ellenden tot u zich ter genezing wenden, daar wilt ge een liefderijk ontfermen voor zijn. Betoon dat nog eens tot roem uws naams, dat ge een gestalt in de harten mocht verkrijgen. O, dat is een volk dat weet waartoe het u nodig geeft, maar ook wat ze met u doen moeten. En och, u weet ook wat ge met dat volk moet doen. U weet hoe zwak van moed, hoe klein ze zijn van krachten. En als ze stof van jongs af zijn geweest, maar in de menigte des volks zich tot des konings heerlijkheid. En wat ge nu bemint, dat bemint ge voor eeuwig. Daar trekt ge uw hand niet meer vanaf, al zijn ze het waardig dat ge hen over zoudt geven. En dan is het de verzuchting hunne ziel: verlaat niet wat uw hand begon. O, ze mogen het toch ook geloven als gij het zelf in oefening doet zijn.
Gij zult uw werk voor hen volenden. Heere, doe dat nog bevestigd worden tot roem uws naams, tot zaligheid onze ziel. En dat ge inleidingen mocht schenken in die gezegende persoon des middelaars, in zijn middelaarschapweerselen, in zijn arbeid die hij heeft willen verrichten, de gangen van zijn diepe vernedering ter voldoening aan het goddelijke recht, maar ook de gangen van uw verhoging, opdat gezoopt ten opzichte van dat volk in arbeid zou zijn voor het aangezicht des vaders, ja, dat gij voor hen intreedt. Ook als de Satan hen begeert te ziften als de tarwe, hebt gij voor hen gebeden dat hun geloof niet ophouden. En nu is die fontein die is vol en die wordt nooit uitgeledigd, maar o, nu wacht gen om genadig te zijn, opdat een ziel die het aan alles ontbreekt uit die fontein maar bediend zou mogen worden, tot die fontein zou mogen vluchten die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid van het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Ja, dat het is waar mocht worden wat die oude dichter mocht betuigen, hoe meer wij waren bezwaard, hoe meer ons God hielp vermaat. U zijt toch geen land van uiterste duisternis. Heere, mocht ge dat nog betonen, uw gunstgenoten gedenken, nog verheugen in uw bedehuis en alzo nog spijzen aan deze plaats doen gevonden worden, brood voor hongerigen, water voor dorstigen. En mocht ge zo en nog betonen van ons af te weten, hoezeer het onze zijds ook verbeurd is, ge kunt het nooit doen om onzentwil, maar alleen om uw grote naams wil, opdat die verheerlijkt worden, redenen nemende uit uzelf. Gedenk die met ons niet konden saamvergaderen, zieken, zwakken, ouden, door uw hand bezochten, een drietal vrouwen die in het ziekenhuis vertoeven, waar ge één ook uit en door geholpen hebt, zodat naast leven ze nieuw leven mocht schenken. O, wat een wonder dat ge dat hebt willen betonen, heren. Mocht gij het opdoen merken, ook met de haren, en mocht gegeven dat de sprake ook nog uit zou mogen drijven tot u, en dat ge u zelf in deze weg mocht verheerlijken. Heere, gij gaf ook nog dat een vrouw uit het midden van de gemeente, die elders verkeerde vanwege de zwakheden van haar geest, deze morgen weer in de kerk mag zijn. Het was haar begeerte dat uw naam mocht worden erkend. Heere, dat mocht eens in haar hart leven. O, gij mocht eens geven een verbroken hart. Gij mocht eens geven wat zal ik den Heere vergelden voor al zijn weldaden. En mocht ge zo haar gedachtig zijn en over haar opstaan met gunstige gedachten en het nog wel maken tot roem uws naams. Mochten we zo elkander u bevelen die geestelijk of lichamelijk niet wel zijn, die een verborgen kruis omdragen. Gedenk ze, heren, die in de arbeid der liefde en de noodzakelijkheid dienen, die op de wateren zich bevinden, onder de wapenen zijn. En ook, heren, hen die op verre moeilijke en eenzame posten vertoeven, u hebt meer dan in een zegen. Mogen gedenken land en volk, kerk en staat, onze overheden, ook de deze plaatsen, ook hen die aan het hoofd van deze gemeente staat, geeft hem ook wijsheid en geeft hem ook verstand in alle dingen. En mocht gij geven dat hij met de vrezen Gods bedeeld mocht worden, maar ook, heren, dat ge hem verlenen mocht datgene wat hij nodig heeft om in deze tijd waarin de waarheid struikelt op de straat en wat recht is en niet door kan gaan en het goud, fijne goud zo verdonkerd is, om toch naar uw woord en getuigenis en nog voor te mogen gaan en dat gij daar uw hoge goedkeuring over zou mogen geven en dat er gebeden mochten worden gevonden van degene die bidden geleerd hebben, opdat gij nog gedachtig mocht zijn. Zie zo op uw knechten neer en die tot de bediening opgeleid worden. Ook hem die in het midden van dit volk verkeert. Heere, geeft hem ook datgene wat hij van nodig heeft. Er zullen verlangens in zijn hart zijn bij ogenblikken, maar er zal ook strijd en vrees gevonden worden. Het is u op het volmaakst bekend. U weet ook wat hij van nodig heeft. Heere, staat hem bij ter rechterzijde en ter linkerzijde en verleent een begeerte zijn harten op uw tijd en wijze. En mocht gij geven dat we verwaardigd mogen worden om op de school des geestes onderwezen te mogen worden, om die verborgenheden Gods te mogen opmerken, om ook anderen daar iets van te mogen zeggen. Mocht gij gedenken uw knechten die ziek en die oud en die zwak zijn, die hun arbeid niet meer of nog niet kunnen verrichten, als ook de weet u uw knechten, heren, u mocht bijstaan ter rechter en ter linkerzijde. Maar u mocht ook ons gedenken als we deze dag geroepen worden dit volk te dienen. Heren, mocht gij geven dat het mocht zijn als uit kracht die u verleent. Och, de discipelen moesten betuigen dat ze niet meer hadden dan 5 broden en 2 visjes. En uw knechten komen aan de weet dat ze soms nog niet eens dat hebben. Maar u kunt het vermenigvuldigen. U zult met uw woord doen wat u behaagt. O, dat wij eens verwaardigd werden om het net aan de andere zijde uit te mogen werpen. Niet aan onze eigen zijde, want dan zullen we de hele nacht vissen en niets vangen. Maar dat we eens aan de zijde Gods het net uit mochten werpen. En mocht gij zo gedenken in spreken en luisteren. Mocht gij gedenken de zoveel vakante gemeenten. Ook de ouderlingen die daarvoor gaan in het lezen van een predicatie. Ook de gemeente die we achterlieten. U mocht ook daar gedenken. En u mocht ook daar betonen dat gij de machtige zijt. Al is een mensenkind weg, uw woord is gebleven. Zie zo op ons neer, verzoenende het onze, zegenende het uwe. Leer ons en bekeer ons. Zend ons uw hulp uit het heiligdom en ondersteunt ons uit Sion. En dat we nog op mochten merken dat gij met uw genade en met uw geest nog aan deze plaats mocht gevonden worden. Het is verzondigd, heren, maar u mocht het doen om het bloed des eeuwige verbonds om Christus wil uit genade alleen. Amen. Wij zingen van de 74ste psalm en daarvan de versen 12, 18 en 20 en inmiddels zal gecollecteerd worden. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere, ge zijt van ouds mijn toeverlaat, mijn koning die uitkomst gaaft. En uit uw hemelwoning voor ieder zoog uw hateren ging tekeer. Geef het wild gedierte dat niets in het woen ontziet de zielen van uw tortelduif niet over. Laat grote God om een gehate rover uw kwijnend volk niet eeuwig in verdriet. En wat er verder volgt in de versen 12... 18 en 20 van de 74ste psalm. geliefden, wij vinden in de eerste hoofdstukken van Gods woord beschreven dat schrikkelijke oordeel wat de Heere volvoerde in de ondergang van de eerste wereld, in de zondvloed die het alles wegvaagde. En dan staan er die opmerkelijke woorden opgetekend, maar Noach vond genade in de ogen des Heren. En het doopsformulier door onze vaderen opgesteld getuigt ervan dat de gelovige Noach zijn 8 zielen door Gods grondeloze barmhartigheid behouden en bewaard is. Niet mee omgekomen in het oordeel dat voltrokken werd over die goddeloze en wegzinkende wereld. En daartoe behaagde het de Heere om niet alleen van het vee en van het kruipend gedierte te sparen, maar ook heeft hij Noach zijn 8 zielen bewaard. Hij kwam in het oordeel niet mede om. En dan lees ik in het vervolg van deze geschiedenis zo opmerkelijk dat als de wateren beginnen te zakken, dat dan Noach een raaf uitlaat. En die raaf keert niet weder, zij vindt wat van haar gading op de aarde die door het water werd overspoeld, maar wat thans het groen weer uit mag lopen. En dan laat hij ook een duif uit. Onze kinderen kennen die geschiedenis wel. En als die duif door Noach wordt uitgelaten, dan komt zij weder tot de ark. Ze vindt geen rust voor het hol van haar voet. En ze wordt door Noach weer binnen in de ark gelaten. Een beeld ook van Gods kerk in het strijdperk van dit leven, dat geen rust vindt voor het hol van haar voet, maar dat wel om die ark kan fladderen, maar dat in die ark gebracht moet worden. De ruimte in die ark kan ontsloten hebben gezien, maar dat van noden heeft door Gods hand in die ark gebracht te mogen worden, met medeweten voor eigen hart en leven. En als dan die duif weer in die ark komt, dan verbijt Noach nog 7 dagen, zo zegt ons de waarheid. En na die 7 dagen laat hij bij vernieuwing die duif weer uitgaan. En dan staat er zo opmerkelijk dat zij terugkeert met het afgebroken blad van een olijfblad in haar bekje. Ten teken dat de Heere zijn trouw bevestigt en dat het aardrijk weer groen mag voortbrengen. Daarna verbijt Noach nog 7 dagen. Hij laat bij vernieuwing de duif weer los en ze keert niet weder. Ze vindt op dat ze in leven zou kunnen blijven op de aarde. En nu is de ark een beeld van Christus. Want in die tegenbeeldige ark der behoudenis moet onze ziel gevonden worden, zal het wel zijn op reis naar de ontzaglijke eeuwigheid waarheen wij tezamen reizende zijn. En de duif is een beeld van Christus kerk. O, hoe nodig is het dat wij in hem een schuilplaats leren verkrijgen. Die man, die is immers een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. Want die verberging in hem is zo noodzakelijk. De vijanden zijn zo machtig en zo menigvuldig. En nu is het nodig dat hij zelf zich openbaart, maar ook dat hij betoont de machtige te zijn die zijn kerk in het strijdperk van dit leven, hoe het ook haar tegen mogen lopen, bemoedigt en versterkt. En bij zulk een bemoedigend woord van Christus tot zijn kerk dachten wij ook met de hulp des Heren in dit morgenuur een ogenblik uw aandacht te bepalen. Als ge daartoe de stof onze overdenking kunt vinden opgetekend in het u voorgelezen schriftgedeelte, namelijk in het Hooglied van Salomo en daarvan het 2e hoofdstuk en daarvan het 14e vers. Wij noemden u Hooglied 2 en daarvan het 14e vers, waar Gods woord en onze tekst aldus luidt. Mijn duiven, zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ener steile plaats, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is liefelijk. Tot zover. Deze woorden bepalen ons bij een bemoedigend woord van Christus tot zijn bruidskerk. En letten we dan in een drietal gedachten ten eerste op Christus die zijn bruidskerk aanspreekt. Hij spreekt haar aan, mijn duiven. Vervolgens op Christus die zijn bruidskerk uitlokt, zijnde in de kloven der steenrotsen en in het verborgene ene steile plaats. Toon mij uw gedaante en doe mij uw stem horen. En tenslotte op Christus die zijn bruidskerk bemint, want uw stem is zoet en uw gedaante is liefelijk. Wij dachten u dus met de hulp des Heren te bepalen bij Christus bemoedigend woord tot zijn bruidskerk. En letten dan ten eerste op Christus die zijn bruidskerk aanspreekt. Vervolgens op Christus die zijn bruidskerk uitlokt. En tenslotte op Christus die zijn bruidskerk bemint, om daarna met een enkel woord te eindigen. Geliefden, daar zijn geen koningen, keizers of machtigen en hoge platen der aarde die zoveel namen dragen als het ellendige, verachte en arme volk des Heren, dat door de wereld wel geminacht wordt en waar de godsdienstige mens de schouders over ophaalt, maar dat door de Heren bemind is en zijn welgevallen aan haar is. En van die namen vinden we ook gehandeld in het hooglied van Salomo. O, in ons teksthoofdstuk zijn we de namen tot tweemaal toe tegengekomen als het getuigd wordt, mijn vriendin, mijn schone. En in het vierde hoofdstuk, het tiende vers, vinden wij die kernachtige benaming, o zuster, o bruid. Ja, van die kerk worden zoveel namen genoemd. Het zijn de heiligen der hoge plaatsen. Het zijn de beminde Gods. Het zijn degenen die de Heere lief gehad heeft met een eeuwige liefde. En dan mag van die bruidskerk die genoemd wordt in het hooglied van Salomo door de bruidegom, door Salomo die zijn Sulamiet aanspreekt, maar in hem Christus die zijn verkoren gemeente, zijn bruidskerk aanspreekt, getuigd worden, zoals we lezen in het 15e vers van het eerste hoofdstuk. Gij zijt schoon, mijn vriendin, uw ogen zijn duivenogen. En bij het beeld van een duif wordt nu die bruidskerk vergeleken in onze tekst, want het is Christus die zijn bruidskerk aanspreekt, zo luidt onze eerste gedachte, die haar aanspreekt met de zo innemende aanspraak, mijn duiven. En het beeld van een duif voor Christus' kerk wordt op verschillende plaatsen in Gods woord gebezigd. Ik zou u kunnen spreken van dat volk dat zo benauwd is, dat zo benard is en dat vergeleken wordt bij het kirren van een duif en bij het piepen van een zwaluw. Denk aan de geschiedenis van Hiskia in Jesaja 38. Zou u kunnen spreken van het volk dat uit de ballingschap mag wederkeren als het overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade? Wie zijn zij? Als duiven komen ze gevlogen tot hun vensters, zo getuigden Heren. Zou u kunnen spreken van het volk dat door de Heren opgezocht weer zich verlustigen mag in zijn bemoeienissen en waarvan de dichter getuigt dat ze gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit bij het licht der zonneschalen ver boven andere vogelen pronkt, door het goddelijk oog beloond, weer met haar schoonheid mag pralen. Ja, van die gemeente Gods wordt ook getuigd dat het is een botte duif, gelijk Ephraim door de Heere wordt genoemd. Ephraim vluchtte als een botte, een onwijze, een dwaze duif weg van de Heere. En het keerde zich tot Egypte en tot Assur. En dat dwaze volk in zichzelf wordt door de Heere genoemd een botte, een onwijze duif. En waar het nu zo menigmaal bestookt wordt door de vijanden, die zich van rondom vermenigvuldigen, om maar naar het leven te staan, zo heeft de dichter ons doen zingen uit Psalm 74, geef het wild gedierte, dat niets in het woen ontziet de zielen, van uw tortelduif niet over. Dus, om het niet meer uit te breiden, Gods kerk wordt vergeleken in Gods woord met een duif. En wat voor diertje of dat is, dat weten ook wel onze kleine kinderen. We hebben allemaal wel eens een duif gezien. Duif is bekend in de stad en een duif is bekend op het land. En u spreekt een Heere hier van zijn kerk als van zijn duiven. En waarom spreekt hij haar aan als zijn duiven? Wel, dan zijn er verschillende overeenkomsten die wij, en ze zijn met velen nog uit te breiden, na willen gaan. In de eerste plaats kan dan wel getuigd worden van een duif dat het een diertje is dat oprecht genoemd wordt. De Heere Jezus heeft immers tijdens zijn omwandeling op de aarde van zijn kerk gezegd dat zij oprecht moeten zijn, gelijk de duiven, maar ook voorzichtig, gelijk de slangen. En van nature zijn zij niet oprecht, dan zijn ze gelijk wij allen onoprecht, leugenachtig, de vorst der duisternis toegevallen en onszelf en de Heere de God der waarheid afgevallen. O, in een staat van leugen en onoprechtheid verkeren wij van Adams wegen in een geestelijke doodstaat. Daar wordt geen oprechtheid bij ons gevonden. Maar nu behaagt het een Heere dat volk dat hij op gaat zoeken en bearbeiden door zijn geest oprecht te maken. Zij worden waar gemaakt voor de Heere. Zij worden eerlijk gemaakt. Eerlijk gemaakt in het belijden van hun ongerechtigheden. Ik denk aan David in Psalm 32. Bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. O, wat mag dat volk oprecht worden gemaakt in het betuigen van wat in hun hart wordt gevonden. Zo eerlijk tussen de Heere en hun ziel in het verborgen beleiden ze hun zonde en hun ongerechtigheden voor de Heere. En waar zij meer en meer door de ontdekkende en ontblotende bediening des geestes hun onoprechtheid inkrijgen te leven, verzuchten ze met diezelfde David in Psalm 25, laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoen. Dat volk wordt eerlijk, wordt oprecht gemaakt door de Heere. Een eigenschap van de duif, een eigenschap van Gods kerk op de aarde. Maar om het niet te breed te nemen, daar wordt niet alleen van de duiven gesproken dat zij oprecht zijn en dat als beeld van Gods kerk op aarde. Maar daar wordt van duiven ook gesproken dat zij vreedzaam en zachtmoedig zijn. Duiven, dat zijn lieve diertjes. Dat zijn zachtmoedige, vreedzame beestjes. Dat zijn beestjes die zijn handelbaar. En zo is het nu ook met het volk dat door genade bearbeid wordt. O, krachtens hun natuurstaat, dan zijn ze soms zeer onhandelbaar. Dan moet ge soms uit hun buurt blijven. Maar als genade in oefening mag zijn en heerschappij mag hebben, dan worden ze handelbaar voor de Heere, maar ook handelbaar voor de mensen. En wat is dat een voorrecht, dat een Heere dat volk wel klein weet te krijgen. Saulus van Tarsen was in zijn natuurstaat een brullend dier. O, hij meende door Gods volk te jagen en te plagen, goden een dienst te doen. Maar toen de Heer hem in zijn hart greep op de weg naar Damascus, toen werd hij handelbaar. Wat wilt gij dat ik doen zal? En zo mag dat volk ook zachtmoedig worden. Zij mogen iets van die geest der vreedzaamheid openbaren door genade. In de derde plaats kan ook getuigd worden van duiven dat zij zeer hokvast zijn. Want daar zijn wel verhalen over van duiven die men kilometers ver, wel meer dan 100 kilometer van hun til of van hun hok loslaat. En die ondanks de verre afstand en de onbekende omgeving hun til en hun hok waar zij aan verbonden waren weer terug wisten te vinden in zeer korte tijd. Duiven zijn dus zeer hok vast. En zo is het ook met het volk dat een Heere bearbeidt. Mogen zij het na af en omzwerven onder de zuivere waarheid waar de Heere op het hoogst wordt verhoogd. En de mens op het diepst vernederd worden. Een plaatsje innemen, al is het maar het achterste plaatsje in de kerk. O, zij zijn daar en zij blijven daar. Waarom? Omdat daar hun hart verklaard wordt. Omdat daar in Gods naam genoemd mag worden. Maar omdat daarin ook hun naam genoemd mag worden. En van de daken gepredikt mag worden wat in de binnenkamer geschied is. En daarom duiven zijn hok vast. Maar ook dat volk dat heeft een innerlijke verbinding. Niet aan een dominee, niet aan een ouderling, niet aan een kerk, niet aan hout en steen. Maar aan de zuivere, bevindelijke waarheid. Aan de onderscheidelijke prediking. En vervolgens kan ook van een duif gezegd worden in de vierde plaats dat het een rein diertje is. Want we weten het dat in het Oude Testament onder de wetten die de Heere ingesteld had, met name de ceremoniële wetten, onderscheid gemaakt werd tussen rein en onrein gedierte. Maar ook tussen rein en onrein gevogelte. En dan behoorde de duif tot het reine gevogelte. Dat gevogelte dat werd ook meerdere malen gebruikt voor de dienst der offeranden. Dat wordt hier dus genoemd een duif, een rein dier. Niet in zichzelf, maar de Heere heeft dat gedierte afgezonderd van de andere gedierten. En is dat niet een beeld van die bruidskerk die in zichzelf, gelijk de gehele wereld, verdoemelijk voor God is. O, die kinderen der storens waren gelijk alle anderen en die dood waren in de zonde en in de misdaden. Want de Heere zag of er iemand was die naar hem vroeg en die naar hem zocht, maar hij vond daar geen. Allen afgeweken, tezamen onnut geworden. Maar u behaagt het hem naar zijn vrij machtig, soeverein welbehagen van eeuwigheid. Onderscheid te maken waar geen onderscheid is. O, hij wil die kerk zich verkiezen in Christus, opdat ze zijn duiven zou zijn. En hij wil haar dat leven schenken, dat als het haar ten deel mag vallen, in verwondering doet uitroepen, ziende op dat onderscheid dat een Heere gemaakt heeft. Waarom is het op mij gemunt? Daar zoveel gaan verloren. En als dan van die duiven gezegd mag worden dat het een rein gedierte is, dan wijst dat op dat vrije werk. God, daar komt van die duif niets, geen nagelschrap van in aanmerking. En nu mag het tot blijdschap van dat duivenvolk wel eens zijn, als er zich verlustigen mag in dat vrije werk Gods. O, de Heere heeft haar vrijwillig lief gehad. Eer iets van haar begon te leven, was alles in Gods boek geschreven. Duiven zijn een rein gevogelte. Ja, ge vindt een duif in het natuurlijke leven ook niet in een mesthoop aan het voeten, gelijk een varken. En als dat duif een modderplas op zijn weg ontmoet, dan loopt dat diertje eromheen. Dat gaat niet dwars door die modder heen. En zo is het nu ook met dat volk. Het mag de zonde leren haten en leren vlieden. O, het begeert rein, heilig voor de Heere te leven, vanwege het leven Gods dat in de ziel wordt uitgestort, de betrekking op de Heere, en daarom wordt het allerzonde vijand een rein diertje in de vierde plaats. Vervolgens ten vijfde mag ook gezegd worden dat een duif zeer vreesachtig is. Een duifje schuilt menigmaal weg, een duifje is menigmaal bevreesd. Het is zeer vreesachtig, het is benauwd en het is benard. En dat is ook een beeld van Gods kinderen. O, zij blazen niet zo hoog van de toren, maar zij zijn tot hinken en zinken. Ieder ogenblik gevreesd, van buiten is er vrees, van binnen is er strijd. O, wat een wegen worden er voor die kerk geopend en
dan komen ze maar aan de weet dat ze van gisteren zijn. En niet weten, zeer bevreesd en van zichzelf is geen kracht bij hen te vinden tegen de grote menigte. En dan tenslotte kan gezegd worden van de duiven, anders zouden we te uitvoerig worden, dat zij ook menigmaal belaagd worden door het wild gedierte. Denk met name maar aan het woord van onze tekst. En zo vindt ook Gods kerk de belagers rondom zich en binnen hen. Zij worden belaagd door een driehoofdige vijand, door de vorst der duisternis, die als een engel des lichts of als een briesende leeuw rond kan gaan, zoekende wie hij zou mogen verslinden. En ook door de wereld die hen achterna gaat, al waar ze gaan of staan of zelfs hun ogen slaan, maar ook in bijzonder door hun eigen boze verdorven hart. De grootste vijand is binnen de vesting. En daarom moet gezegd worden dat haar belagers vele zijn. En dan heeft die duif in zichzelf geen kracht, want een roofvogel die heeft nog scherpe klauwen waarmee ze haar belagers op een afstand kan houden. Die heeft nog een sterke snavel waarmee ze haar vijanden kan pikken. En het roofgedierte heeft soms sterke tanden, machtige klauwen en afschrikwekkende wapen. Maar een duif is weerloos. O, zo menigmaal achtervolgd vanwege haar weerloosheid door het wild gedierte. En nu wordt hier van die bruidskerk niet alleen gezegd dat het een duive is, beeld van Christus kerk op de aarde, maar de Heere spreekt haar hier aan als mijn duive. Wat een opmerkelijke uitspraak. Hij getuigt dat die duif, dat is mijn eigendom. Die duif, die ken ik als het mijne. Die duif, die heb ik gekregen van de Vader. Ze waren de uwe. En ge hebt mij dezelfde gegeven. Zo heeft hij in het hoge priesterlijk gebed betuigd. Dat wijst op die onderhandelingen in de stilte der nooit begonnen eeuwigheid. Tussen de drie goddelijke personen. O, toen heeft hij die bruidskerk in zichzelf zwart en verdoemelijk en walgelijk gekregen van de Vader. Maar hij heeft haar niet alleen gekregen, hij heeft haar ook aanvaard. Aanvaard om die bruidskerk nu los te kopen van het geweld des duivels, van de heerschappij der zonde en des doods. En om haar zo dat leven te verwerven wat nodig is op reis naar de eeuwigheid. O, zo mag getuigd worden dat het zijn duiven is. Zijn eigendom. En wat is de prijs die hij voor die duif heeft moeten betalen? Zijn eigen hartebloed. Zijn leven. O, hij heeft zichzelf overgegeven. Gehoorzaam zijnde tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Opdat hij zich in die duivenkerk zou willen verheerlijken. Naar het welbehagen des Vaders. En dan was niet minder nodig dan dat Gods gerechtigheid volkomen voldoening ontving. Dan was niet minder nodig dan dat Gods heilige wet van zijn ganse vloek waaronder die kerk lag ontwapend werd. Dan was niet minder nodig dan dat voor haar zonde en ongerechtigheid volkomenlijk betaald werd door de dierbare dood des zoons. En daarom heeft hij haar verkregen als zijn duiven. Mijn duiven, dat is die kerk in de eeuwigheid. Mijn duiven, dat is die kerk in de tijd. Maar mijn duiven, dat blijft ze ook tot in alle eeuwigheid. En nu is het de bekommering van velen van dat volk dat ze zeggen moeten, och, dat ik dat eens weten mocht. Want dat er een volk op de aarde is dat het mag getuigen dat ze het eigendom des Heren zijn, dat geloven ze, al zijn ze weinigen in de dagen waarin wij leven. Maar, o, zeggen ze, daar sta ik buiten, dat mis ik. En als nu die eigenschappen van het leven van die duiven verklaard worden, dan kunnen ze het niet ontkennen. Dan zeggen ze, Heren, daar ben ik toch geen vreemdeling van. Zie het maar in mijn hart. Maar, Heren, dat mis ik nu. Uw eigendom, daar sta ik buiten.
Och, zeg geit op mijn ziel, ik ben uw heil. Dan kan de bekommering van het hart zo groot zijn. En dan horen ze onder de prediking soms wel een ogenblikje wat ze mogen bezitten. Maar ze horen nog veel meer wat ze nog moeten missen. Maar wat bij de Heere te verkrijgen is. En dat doet ze bij dagen en bij nachten uitroepen. Och Heere, werd ook mijn ziel door u gered. Zo zien ze zo hoog op diegenen die dat mogen weten. Met die gegronde geloofsverzekering die geen werk is van de vermetelheid van de mens. Maar vrucht van de bediening van Gods geest. Maar zij zullen niet kunnen rusten voor het hol van uw voet. Voordat ook zij dat weten mogen. Mijn duiven, maar hoe het dan ook zij. Al kan de kerk het daar niet voor houden. En al gaan ze missende over de wereld met een openstaande schuld. Met een ongeredde ziel. De Heere verklaart van hen. Mijn duiven. Maar daar is nog meer. Onze eerste gedachte sprak er van Christus die zijn bruidskerk aanspreekt. Hij spreekt haar aan met de woorden mijn duiven. Maar onze tweede gedachte vervolgt met Christus die zijn bruidskerk uitlokt. Mijn duiven zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene, in een steile plaats. En dan moeten we weten dat in het land Palestina daar bergen waren. En in dat gebergte, in die rotsen die daar werden gevonden, daar waren kloven. Daar waren spleten en daar waren ook spelonken in dat gebergte. Denk maar aan de geschiedenis van koning David, jongens en meisjes. Jullie weten wel dat David, eer dat hij op de troon kwam, door Saul, zijn vijand, achterna werd gejaagd. En dat hij menigmaal voor langere tijd in de spelonken moest verkeren. In het bijzonder wel in de spelonk van Adullam. En daar vergaderde tot hem alle man die benauwd was. Alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. Alle man die een schuldeiser had. Het laat ons nu vanzelf niet toe om daar nader op in te gaan op de geestelijke betekenis. Maar dat ziet op Christus en op zijn kerk die tot hem vergaderd wordt. En als David daar verkeert, dan wordt dat beeld hier genoemd. Beeld van de kloven der steenrotsen, van zo'n spleet, zo'n rotspleet. En van een steile plaats, het verborgene van een steile plaats, een spelonk. En dan zie ik daar in mijn gedachten dat duifje, dat diertje. Dat diertje dat daar omringd wordt door haar vijanden. En wat waren de vijanden van de duif? Met name de sperwer, met name de havik, met name de slang. Die hadden het aangelegd op de dood van die duif. Die zochten haar te vangen en haar te doden, die het mogelijk is. En dan zie ik daar die duif angstig rondfladderen. En dan zie ik haar ontkomen voor die sperwer en die haver in zo'n spleet. In de rotssteen waar die vijand niet in door kan dringen. Maar waar ze een ogenblik veilig mag zijn voor de achtervolgers die haar naar het leven staan. En dat beeld wordt hier nu bedoeld. Mijn duiven zijnde in de kloven der steenrotsen en in het verborgene ene steile plaats. Maar nu is daar onderscheid onder de verklaarders. Daar zijn sommige verklaarders die zeggen die kloven der steenrotsen, dat ziet op Christus en op zijn bloedwonden. Dat ziet op de verberging van de duif in hem, zodat ze in hem een veilige schuilplaats mag vinden en een ontkoming voor haar vijanden. Dus die duif zou daar op een plaats zijn waar ze rust mag hebben, waar ze veilig mag zijn, waar ze in hem verborgen mag zijn. En zeker van Christus wordt in Gods woord op meerdere plaatsen getuigd dat hij een steenrots, een rotssteen genoemd wordt. Denk maar aan 1 Korinthe 10. Daar wordt ons gesproken van het volk Israël door de woestijn, dat het uit dus rotssteen gedronken heeft en dat het manna gegeten heeft. En dan staat er zo, en de steenrots die volgde was Christus. Dus Christus wordt vergeleken met een steenrots. Ik denk ook aan Jesaja 32 vers 2. Die man zal zijn een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. En om niet meer te noemen, ik denk aan Psalm 71, waar de dichter verzucht: wees mij een rotssteen om geduriglijk daarin te gaan. En zo kan dus gesproken worden van Christus als een rotssteen. Maar niet alle plaatsen waarvan een steenrots gesproken wordt, kunnen op Christus overgebracht worden. En nu zijn we van mening, en ook onze kanttekenaren zijn die mening toegedaan, want ze geven die andere mening niet, dat met verschillende verklarers, dat van deze kloven der steenrotsen hier niet gesproken kan worden van Christus. Waarom niet? Omdat anders ge het beeld niet meer begrijpt. Want als die kerk nu veilig is in hem, als ze daar nu zulke een beschutte plaats mag hebben en hem mag schuilen, dan wordt ze geroepen om uit die veilige plaats te gaan. Om uit die beschutte plaats te komen. Ge begrijpt het beeld dan niet meer. En daarom, wij zijn van mening dat hier vastgehouden moet worden met vele verklarers aan het beeld dat die duif hier niet op haar plaats is. Die duif die is weggevlucht van haar kooi, van haar tilp. Die heeft die plaats waar ze veilig was verlaten. Die wildernis het is wat ruimer nemen. Die wildernis wat van de wereld zien. En daar gaat die duif ver van haar veilige til, van haar veilige kooi vandaan. En daar wordt ze omringd door die sperwer, door die havik, door die slang, door die vijanden. En wat doen die vijanden? Oh, ze staan haar naar het leven. En dan ziet ge dat duifje angstig wegvliegen. Dan ziet ge dat duifje bevreesd worden. Oh, het hartje van dat duifje bonst. En nog even, en dat beest, dat zal het vast pikken met zijn snavel en met zijn klauwen. En zal het duifje gevangen nemen en zal het doden. En dan zie ik daar de veertjes van dat duifje al in het rond vliegen. Oh, het wordt al gehavend. Nog even. En het zal zijn gebeurd met dat diertje. Maar dan mag het in die kloven der steenrotsen ingaan. Dan mag het in dat verborgene van die steile plaats gevonden worden. Angstig schuilt het daar weg. En het durft niet meer voor de dag te komen. Waarom niet? Wel, al hoort ze die sperwer en die havik niet meer, maar hij zal nog wel vlakbij zijn. En als dat duifje zich weer vertoont, oh, dan zal hij haar grijpen. Dan zal hij haar vangen. Dan zal hij haar doden. En daarom, mijn duiven, zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene, in een steile plaats. Zo weten heren waar de kerk woont. Zo weten heren waar zijn duifje legert. Want dat duifje is hier niet op zijn plaats. Dat duifje dat is hier angstig weggescholen. En dat wijst ons op die nare toestand die zo menigmaal in het leven van Gods kerk kan worden gevonden. Ook wel in het bijzonder in de dagen waarin wij leven. Dat die duif angstig wegschuilt. O, dat ze zo benauwd is, zo benat, zo bevreesd. En dat het zo laag met haar afloopt, dat ze zichzelf eigenlijk niet meer durft te vertonen. Dat ze haar stem niet meer durft te laten horen. Dat ze zo besloten is en niet uit kan komen. Dat het van rondom schrik is, ja. Mahor mishabib. O, weet ge iets van die plaats, van die legering van Gods kerk, van die duiven, dat zij niet meer durft te spreken, want dat ze van binnen haar wijs maken. Ge hebt het u zelf maar wijs gemaakt. Het is allemaal krachtens opvoeding, omdat ge het volk hebt horen spreken, omdat ge een goed opsluitingsvermogen hebt, maar ge hebt het maar gegrepen, er is niets van de Heere bij. En als ze dan bij zichzelf waar moet nemen, dat ze die tijd der eerste liefde, toen haar ziel was als een gewaterde hof, toen ze bij alle ogenblikken den Heere nodig had. En bij dagen en bij nachten Gods aangezicht mocht zoeken. En over geen strootje heen komt. toen zij zulke andere tijden beleefden. En waar is dat tere leven nu gebleven? Wat een ingezonkenheid, wat een dorheid, wat een lusteloosheid. O, ze is beschaamd en schaamrood. Ze durft haar mond niet meer open te doen. En ze heeft het wel eens gezegd, ook tegen het volk en tegen Gods knechten. Ik heb dat toen wel gezegd, maar ik ben bang dat ik me bedrogen heb. O, je moet er maar niets meer van geloven. En je moet er maar niets meer voor rekenen. Ik zal nooit meer wat durven zeggen. O, zo benauwd kan dat duifje daar wegschuilen, zo angstig voor haar bestrijders. En dan roept ze het uit, ik heb vele bestrijders, o Allerhoogste. Ze durft zich soms voor een tijd zelfs niet onder het volk te voegen. Ja, ze schuilt haar weg. O, zich bedrogen. En dat voor de grote eeuwigheid zal geen wonder zijn. Voor een huichelaar, daar is nog nooit een wonder voor dat ze zich niet zullen bedriegen. Maar voor dat arme volk zal het zulk een eeuwig wonder zijn als ze zich niet zullen bedriegen voor de grote eeuwigheid. Want ze kennen hun arglistig, bedriegelijk hart. Dodelijk is het. Wie zal het kennen? O, daar schuilt dat duifje weg. Daar zwijgt ze. Daar hoort je er niet meer van. Daar gaan ze stom over de aarde. En al durft ze zich nu niet meer te vertonen. Ja, het kan zijn dat ze zich mocht voegen onder de feesthoudende menigte. Dat ze op het gezelschap van Gods kinderen mocht spreken. Kon zijn dat ze tot de bediening van de tafel des Heren mocht komen. Maar nu, ach, ze zwijgt. Nu, ze blijft achter. Nu, ze is besloten. En ze kan niet uitkomen. Ja, twist met mijn twisters en strijd met mijn bestrijders. Zo is het in het leven van die duif. En toch, als die duif nu aan zichzelf werd overgelaten en als de Heere nu zijn hand van die duif zou aftrekken, dan was het eeuwig kwijt voor die duif. Maar dat doet een Heere niet, want een Heere spreekt een bemoedigend woord tot die duif. Want een Heere weet wel wat maaksel ze is, gedachtig zijnde dat ze stof is. En dan kan die duif wel verwachten een klap van de Heere te krijgen. Dan kan die duif wel verwachten dat een Heere haar weg zou stoten. En dat heeft ze duizendmaal verdiend. Want ze heeft het zwaar verzondigd dat een Heere met zo een als zij is, met zoveel afmaking, nog zoveel bemoeienissen zou kunnen houden. Maar dan weet een Heere nog wat die duif nodig heeft. En als je nu in het natuurlijk leven, moet je dat beeld eens even vasthouden. Als je nou zo'n angstig wegschuilende duif, en dan zit dat beestje met een kloppend hartje, trillend en bevend zit dat beestje niet in die steen, in die kloven der steenrotsen. Als je dat beestje nou met een harde, basse stem zou roepen, dan zou dat beestje nog angstiger worden. Nog benauwder, nog vreesachtig. Dan zou het nog verder wegschuilen. Maar dat doet een Heere nu niet. De Heere spreekt dat diertje zo liefelijk aan. Hij spreekt die kerk, hoewel ze het verzondigd heeft, zo aan. Mijn duiven, want al heb je het er nog zo afgebracht. Al zijt ge nog zo weggezonken, al is het nog zo ellendig en zo naar. Gestel bij u, ge zijt en ge blijft mijn duiven, al kunt ge het zelf niet geloven. Maar ge zijt van mij, mijn duiven. En als de Heere haar dan aanspreekt, dan doet hij dat opdat hij haar uit zou lokken. Dan doet hij dat opdat hij toont van haar af te weten. Hij weet niet alleen van haar af als haar ziel is als een gewaterde hof. Maar hij weet ook van haar af als zij uit zwakheid somtijds in de zonde valt. Hij weet ook van haar af als ze zo ingezonken is. En als het zo ellendig en naar met haar gesteld is. Dan is ze ook zijn duiven. Mijn duiven zijnde in de kloven der steenrotsen. In het verborgene ene steile plaats. En dan is het woord des Heren als met macht. Want voor het woord van een mens zou ze wegvluchten. En voor het spreken van haar vijanden zou ze benauwd zijn. En u zegt een Heere, voor die vijanden durft u niet voor de dag te komen, mijn duiven. Maar voor mij durft u toch wel te vertonen. Toon mij eens uw gedaante en doe mij eens uw stem horen. O, dan Heere wil als het ware getuigen, ik wil mijn eigen werk aanschouwen. Want duif, ge zijt mijn werk. Ge vertoont mijn beeld, al kunt ge er ook niets van bezien. En nu wil ik mijn werk aanschouwen. Nu wil ik mijn werk verlustigen. En daarom, toon mij uw gedaante. Dat kunnen ze niet begrijpen. Nee, het is geen gedaante van Gods zaligheid waar de kracht in gemist wordt. Maar het is het leven Gods. Al is het in de beginselen dat een Heere hier aanspreekt. Toon mij uw gedaante. Laat me mijn werk eens aanschouwen. En kom eens voor de dag. En dan komt dat duifje voor de dag. Toon mij uw gedaante en doe mij uw stem horen. Want de Heere lokt dat volk uit. Niet alleen dat hij in haar werkt, maar ook dat zij, dat ze zijn stem zal horen. En dan hoort de Heere het geroep. Dan hoort hij het geklaag. Dan hoort hij het gezucht van zijn ellendigen. Als ze de schuldbrief thuis krijgen. En als een verloren mens over de aarde gaan. Dan hoort hij zijn verborgene kermen. Slaaf de zonde nimmer ga. Ik heb tegen u zwaar en menigmaal misdreven. Maar hij hoort ook haar stem. Ook haar stem. Als ze goed van God mag spreken. En slecht van zichzelf. Als ze uit mag komen en als de verheffingen Godes in haar keel mogen zijn, dan zegt hij ook, doe mij uw stem horen, want dat is haar dat is hem aangenaam. O, daar verlustigt hij zich in. En als hij dan zegt, toon mij uw gedaante en doe mij uw stem horen, dan spreekt hij haar aan. En die stem van hem, die kent ze uit vele duizend, dat is de stem mijn liefste, zegt de bruidskerk, die stem die kent ze. En op die stem kan het op eenmaal veranderen. Ik denk aan een schaap. De Heere Jezus heeft het gezegd, mijn schapen horen mijn stem en ze volgen mij. Als je nou een schaap hebt, dat weten onze kinderen misschien ook wel, die zijn hier ook wel in de omgeving schapen. En die schapen die zijn niet van ons en we roepen die schapen, dan blijven die schapen precies waar ze zijn. Die komen geen stap dichterbij. Maar als nou de eigenaar van die schapen eraan komt. En die eigenaar van die schapen, die roept die schapen. Dan komen ze eraan. Dan komen ze eraan. Want ze kennen die stem van die eigenaar. En zo hoort nu bij de Heere ook. Mijn schapen kennen mijn stem. En dan wil ik één van die schapen noemen. Die er als een weggescholen duif in haar zielsverdriet. Daar in die kloven der steenrotsen zet. Maria Magdalena. O, kent ge ze? Daar roept ze thuis. Ze hebben mijn Heere weggenomen. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Ze heeft geen leven meer. Geen bestaan meer buiten hem. Ze mist een Heere. En niets op de wereld kan het gemis van die gezegende persoon die haar ziel innam vervullen en wegnemen. En daartoe wil hij zich aan haar zeer liefderijk openbaren. Want als ze nu meende dat het de hovenier was, dan doet hij zijn gezegende mond open en dan lokt hij haar uit, Maria. En op die ene uitspraak, Maria, daar verlicht hij haar oog, daar neemt hij de nevels weg en dan mag ze het uitroepen, Rabboni, mijn meester. O, wat een wonder, ze hoort die stem. En waar die duif nu bij het horen van mensenwoorden nog angstig wegschuilt. Want Gods kinderen kunnen het soms zo goed bedoelen om die wegschuilende duiven te roepen. Maar ze wordt soms nog benauwd. Kan zijn dat ze zich nog meer verbergt. Dat ze voor Gods volk niet voor de dag durft te komen. Want die kunnen die banden niet breken. Die kunnen die duif niet uitlokken. Al wil de Heere ze soms in de middellijke weg wel eens gebruiken. Maar dan moet de Heere zelf aan te pas komen. Maar als de Heere nu spreekt, mijn duiven, waar zijt ge? O, zoudt ge nu niet eens vertonen, dan komt ze voor de dag. En als ze dan voor de dag komt, dan moet ge nu zien wat voor een duivel dat is. Is dat nou de heerlijkheid van Gods kerk? Dan zie ik ze daar gehavend voor de dag komen. O, ze mist van haar veren. En sommige van haar slagpennen zijn gebroken. En misschien is dat ene vleugeltje wel lam geworden. Ach, dat is er nu over van de sierlijkheid van die kerk. Onogelijk, ja, als ze voor de dag komt, dan is het nog veel erger dan ze zelf wel heeft kunnen vermoeden. Zo ellendig is die duif eraan toe. Er is geen heerlijkheid en geen sierlijkheid meer aan. Maar de Heere zegt het, mijn duif. Zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene in een steile plaats, toon mij uw gedaante en doe mij uw stem horen. De Heere zegt, o, ik hoor zo gaande dat kirren van die duif. Ik hoor zo gaande dat piepen van die zwaluw. Ik hoor zo gaande dat geroep van mijn ellendig. O, ik lok u uit. Ik zal u gade maken. En als ik u uitlog, dan mag die duif komen. Ja, dan trekt de Heere haar met koorden van goede tierenheid, met touwen van liefde, onwederstandelijk en krachtdadiger. En dan wil hij betonen dat hij de eerste voor die duif geweest is, maar ook de laatste zal zijn, dat ze onder zijn alziend oog is. Zijn oog zou op haar zijn en onder zijn bescherming en onder zijn bewaring geen plaag zal haar tent naderen, want ze zal veilig zijn in zijn hoede. En daar spreekt dan ook onze derde gedachte nog een ogenblik over, als getuigd wordt door hem, want uw stem is zoet en uw gedaante is liefelijk. Ja, dan mag hij spreken van haar, zij beminnen van hem. Maar dan mag zij ook uitgelokt worden om hem te beminnen. Dan mag die angstig schuilende duif, waar er een tijd was dat ze ver was van omhelzen, waar zij klagen moest en treuren en wenen, daar mag nu een tijd aanbreken om weer te lachen. Dan mag haar mond met zangstof weer vervuld worden. Ja, dan mag ze het uitroepen. En willen het samen eerst even doen met de dichter van Psalm 22. En waar dan inmiddels ook gecollecteerd zal worden en ons verzocht is nog een extra versje op te geven. Dan willen we dat doen met het zingen van Psalm 22 vers 11 en 12. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. Verhoor mij, Heere, en red mij van het gedier dat sterk van hoorn rondom mij heen is wie het mij staat naar het leven. En dan getuigt die duif wie mij veracht. God wou mij niet verachten, nog oor, nog oog van mijn verdrukking wenden, maar heeft verhoord. Wanneer ik uit de ellenden riep naar omhoog, het 11e en 12e vers van Psalm 22. Heere weet wie zijn duive is. Maar als hij tot haar spreekt, dan spreekt hij niet om haar weg te stoten. Niet om haar te verwerpen van voor zijn aangezicht, dat zou recht zijn. Maar nu is het zijn lust om tot zijn kerk te spreken en om zijn stem haar te doen horen. Maar ook tot haar te getuigen, uw stem is zoet en uw gedaante is liefelijk. O, daar wil de Heere uitspreken dat het kirren van die duif hem liefelijker is dan het nachtegale lied van de wereldling en van de mens der zonde. Ja, hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreeuwt tot hem. Uw stem is zoet en uw gedaante is liefelijk. O, hij wil zijn eigen werk bevestigen. Hij wil zijn trouw haar verklaren, ondanks haar ontrouw en ondanks haar afmakingen. Hij blijft getrouwd. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Weet u wat hij doet? Hij verklaart haar bij vernieuwing zijn liefde en zijn onbezweken trouw, die nooit haar val gedoogt. Mijn duiven, zo getuigt hij, uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Weet u waar dat gepaard mee gaat aan de zijde van die duivenkerk? Preek maar eens mee, volk. Dat gaat gepaard met schuld. Dat gaat nooit buiten de schuld om. O, dat volk wordt door die stem des Heren zo vertederd en vernederd. Die buigen zo hartelijk voor de Heren in de schuld. Dan hoor ik er eentje, de laatste van 119, gelijk een schaap gedwaald in het rond, dat onbedacht haar herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht. En van die stem zegt de Heer nu, uw stem is zoet en uw gedaante is liefelijk. Van dat schuldige volk, want als God komt, dan werkt een Heere nooit over de schuld heen. Dat is wel de godsdienst van onze tijd. Een godsdienst buiten de schuld om en buiten het recht om. Maar als de Heere komt, dan werkt hij nooit over de schuld heen. Telkens weer bepaalt hij ze bij haar afmaking, bij haar afkomst. En oh, dan betuigt ze het dat ze voor de Heere walgelijk is. Dan betuigt ze dat ze voor de Heere zo schuldig is. Maar nochtans, wat is het een Heere aangenaam als dat schuldige volk dat voor hem bij vernieuwing of bij de aanvang mag verspelen. Dacht u niet dat het hem aangenaam was, de stem van die wenende zondares? Dat buigt ze aan zijn voeten en dan maakt ze zijn voeten nat met de tranen die uit haar ogen wellen vanwege de schuld, vanwege de onwaardigheid, de rechteloosheid. En dan betuigt ze het dat ze geen bestaansrecht voor de Heere heeft. Maar o, dat opzien van die vrouw tot hem, wat is dat haar hem zoet? En wat dacht ge van de moordenaar aan het kruis? Die man stond als gereed om in de rampzaligheid te springen. Maar de Heere houdt hem staande. En daar roept hij uit, vlak bij de dood. Heere, gedenk mijnde, uw stem is zoet. O, zo betuigt de Heer het. En nu kunnen wij voor hem wel veel te rijk zijn. En wel veel te wijs en wel veel te veel hebben. Maar nooit te arm. Nooit te ellendig, nooit te ongelukkig, nooit te schuldig. Hij weet het, wie ze zijn. Uw stem is zoet en uw gedaante is liefelijk. Dat wil hij haar verklaren, want hij wil haar bij vernieuwing weer met haar schoonheid doen pralen. Hij komt niet om afscheid van haar te nemen, maar hij komt om haar te schenken en te verzekeren. De nieuwe blijken van zijn gunst. Dat gaat gepaard met vernedering. Dat gaat gepaard met verootmoediging. En weet u wat die bruidegom nou zegt? Uw stem is zoet en uw gedaante is liefelijk. Maar weet u wat hij nu ook getuigt? Nu zal ik u, mijn duiven, die angstig weggescholen zijt in die kloven der zeenrotsen, nu zal ik u mijn gedaante eens tonen. Mijn barmhartigheid, mijn liefde, groot van goede tierenheid en ware, getrouwd, onveranderlijk, ik de volzalige en de algenoegzaam in zelf. Nu zal ik u mijn gedaantenis tonen en dat verbreekt het hart. O, dat doet bij vernieuwing weer tot hem uitgaan. Dat doet bij vernieuwing die betrekking weer in de ziel ook verlevendigd worden. Ja, dan mag ze spreken van de wegen des Heren, opgezocht bij de aanvang, maar o groot en eeuwig wonder, ook opgezocht bij de voortgang. Ja, al is het dat haar afmakingen vele waren, o hij kent haar. Uw stem is zoet en uw gedaante is liefelijk. En nu is de tijd om, we moeten gaan eindigen. Maar nu zal het voor u en voor mij de vraag zijn. En we mochten met die vraag inkrijgen te keren tot onszelf. Of wij bij die bruidskerk behoren. Want daar behoren niet alle mensen bij. Daar behoren ook niet alle gedoopten bij. Daar behoren ook niet alle ambtsdragers bij. Daar behoren ook niet alle avondmaalgangers bij, maar daar behoren diegenen bij, van wie de Heere kent dat ze de zijne zijn. De bruidskerk, wat een scherpe onderscheiding gaat door het woord des Heeren heen. En die scherpe onderscheiding, daar moet ook aan vastgehouden worden in de prediking van het woord. Want als dat losgelaten wordt, dat separeren, weet u wat je dan krijgt? Dan krijg je die algemeenheid waar onze dagen zo vol van zijn. En dan krijg je zo'n grote doorvloeiing. Oh, zegt dan de een, ik heb ook wel eens een vestje gehad. En daarom hoor ik ook wel bij die bruidskerk. En een ander zegt, ik heb ook wel eens een tekst gehad. En daarom kan ik het ook niet ontkennen. En dan zegt een derde, ik ben ook wel eens bewogen geweest en onder de indruk. En daarom, waarom zou ik niet aan het avondmaal mogen? En een vierde heeft dit en een vijfde heeft dat. Weet u wat voor teksten of versen of dat zijn? Allemaal op onszelf aan. In opbouwende zin, daar kunt ge het nabijkomende werk aan kennen. Maar als de Heer in ons leven komt, weet u wat dan dat volk gaat verstaan? Dat ze er buiten staan. En o, als ge nu uzelf vleit met de hoop dat ge wel bij de bruidskerk behoort, maar ge weet er niets van dat ge er een keertje buiten kwam te staan en dat ge er buiten lag. O, bedrieg uw ziel dan niet. Want het zal zo ontzaggelijk zijn om met de dwaze maagden te roepen, Heere, Heere, doe ons open. Ze hadden zelfs aan de gesloten hemelpoort de rechten nog niet verloren. Maar de Heere zegt, ik ken u niet van waar ge zijt. Wat zal dat toch uitmaken? Voor veel godsdienstige mensen die de godsdienst aan de hand hielden, maar die ook volop de wereld aan de hand hielden. Want wat leven wij dienaangaande toch in droevige dagen, dat we het op zouden merken. O, wat wordt weinig het onderscheid gezien tussen de kerk en tussen de wereld. Jongens en meisjes, vaders en moeders, zullen wij een afgezonderd volk zijn. Een volk dat met de wereld niet kan leven, maar ook een volk waaraan gezien wordt dat het onder Gods woord opgaat. Is dat nog aan ons te zien? Of zouden wij ons moeten schamen? O, daar zijn soms plaatsen waar Gods knechten en waar de ambtsdragers soms zich moeten schamen vanwege de schaamteloze wijze waarop sommigen gekleed gaan naar de kerk. Soms onder de instellingen des Heren. O, dan geven de Heren dat er indruk zou zijn van de heiligheid des Heren en dat zijn ogen alle plaatsen doorlopen. En dat niet alleen op de zondag. Niet alleen in het opgaan in de kerk, maar ook op de doordeweekse dag. Daar is een gedenkboek voor Gods aangezicht, dat we het beseffen zouden. Ook in deze tijd, de een die gaat hierheen, de ander trekt daarheen en een derde die gaat daarheen. We hebben zondagavond bij ons gezegd, het is vakantietijd en dan hoort het erbij dat we naar buitenland gaan. Maar we hebben gezegd, mensen hebben we er wel eens erg in gehad, dat we van nature allemaal in het buitenland zijn. In het buitenland zijn, zegt u. We zijn allemaal ellendig, uitlandig. We zijn ballingen, we zijn zonder God in de wereld. O, als we dat eens aan de weet mochten komen. Ach, wat zou het in de vrucht van het leven openbaar komen. En dan denk ik in dat verband ook aan het gezegde van een leraar. Gesproken tot mensen in de gemeente, ze waren zo opgewekt. Ze waren zo verheugd, want ze gingen 4 weken naar het strand. En weet je wat die leraar zei? Zul je daar Gods volk en Gods knechten die je daar tegenkomt de groeten van me doen? Ze zeiden niets meer. Voelt u het? O, de Heere geven dat er indrukken waren van Gods alwetendheid. O, bij ons jonge volk, want het gaat op de eeuwigheid aan. En als we nou niet bij die duif behoren, weet u waar we dan wel bij horen? Dan behoren we bij een ander diersoort. Een ander diersoort. De Heere Jezus heeft het gezegd in zijn prediking op de aarde. En Johannes de Doper heeft het getuigd. Hij heeft gesproken van adderengebroedsel. Slangenvenijn onder onze lippen. Daar horen we van nature bij. O, hoe ontzaggelijk toch. En als we zo sterven gelijk we geboren zijn. Als slangenvenijn. Als adderengebroedsel. O, dan zal er geen kloven des tegenwoordig zijn. Om ons te verbergen voor de toorn Gods. En voor de wraak des Heeren. Maar dan zullen we beginnen buiten te staan. En nu. Nu is het nog de welaangename tijd. Nu is het nog het heden der genade. Daar is geen mens te slecht. Dat mag ik u met vrijmoedigheid zeggen. Op grond van Gods woord. Daar is geen zondaar te verdorven. Of hij kan door God tot God bekeerd te worden. Al zijn uw haren grijs en al bent ge 70, 80 jaar. Gods arm is niet verkort en zijn oor is niet zwaar geworden. Hij is de machtige. De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen. Die zijn mogelijk bij God. Behaag de Heer om zich te verheerlijken. Naar zijn vrijmachtig welbehagen. En om eens een pijl in ons hart te schieten in eenvoudigheid. Dat voor een jongen vandaag eens raak mocht zijn. Dat een meisje eens uit moest roepen. Draag mij uit het leger. Want ik ben dodelijk gewond. Dat een man eens niet meer kon leven zoals hij geleefd had. En dat voor een vrouw eens eeuwigheid in de tijd mocht worden. Wat zou het een wonder zijn. Als de kinderen het zouden zien aan de ouders. En de ouders aan de kinderen. Dat God ging werken. En dat wij eens bezet werden met een droefheid. Aan God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werd. De Heere verheerlijke dan. Tot roem zijns naams. Tot ter neerwerping en beschaming van het rijk des Satans. Maar ook tot de uitbreiding van zijn gezegend koninkrijk. Wat in de menigte des volks is des konings heerlijkheid. En nu. Duif. O, dat kan dat volk menigmaal niet begrijpen. Wat was het voor David groot. Een schoonzoon van de koning genaamd te worden. Maar wat is het voor dat volk een eeuwig wonder. Zonen en dochteren des allerhoogste genaamd worden. Mijn duiven. En nu kan het bij die duif wel ellendig zijn. En nu kan het bij die duif wel besloten zijn. Maar dan zou ik toch zeggen, o duif. Niet al te benauwd. Niet al te verslagen. Niet al te karig van de Heere gedacht. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselen komen en niet achterblijven. O, dat ge met smeking en geween verwaardigd bent. Zijn aangezicht te zoeken, uitroepen de Heere, nu moet ik u missen. En ik kan u niet missen. O, zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. Dat een Heere overkomen en terugkomen. En liggen er zaken. O, keer er eens mee in. Wat is er de oorzaak van? Bij den Heeren is geen verandering, nog schaduw van omkering, maar bij ons zijn duizendvoudige reden. Hij gedenke dan, na zijn welbehagen, en hij versterke zijn erfenis, als ze mat geworden is, en hij bevestige het, in het strijdperk van dit leven, in de woestijn waar ze door moeten, dat hij van zijn eigen werk nimmer af kan, want hij heeft er zijn naam aan verbonden. Hij heeft er zijn eer aan verbonden. En daarom zal die kerk, en we gaan ermee eindigen, door het goddelijke oog beloond, straks voor eeuwig met haar schoonheid pralen. Ja, dan ontvangt Gods erfdeel edele schoon. Dan sneeuw, hoe wit ze zich vertoon, op Salmon ooit kan geven. Dan mag die bruidskerk eeuwig haar bruidegom aanschouwen, die haar lief gehad heeft. Met een eeuwige liefde, uit wiens hart ze nooit geweest is. Maar dan mag ze nog eeuwig in zijn gemeenschap delen. Ja, dan zal hij zijn alles. En in allen, dan heeft hij voor eeuwig de eer. Dan heeft de bruidskerk voor eeuwig de zaligheid. Amen. Heren, u mocht de naprediker zijn van hetgeen dit morgen u mocht worden overdacht. O, dat het is mocht wezen tot een hand en een voet voor degenen die de weg naar de stad niet weten. Voor een ellendig volk. Voor het gebed desgene die gans ontbloot is, daar zegt gij van dat ge u tot de zulke wilt wenden. Heren, gedenk ons. Breng ons ook in het middaguur nog samen. Ook als dan naast een hoorbaar en zichtbaar evangelie staat bediend te worden. U verzoenen het onze, zegenen het uwe, leren en bekeren ons. En gedenken ons naar uw vrijmachtig welbehagen om het bloed des verbonds om Christus wil alleen. Amen. Onze slotzang is van de 68ste psalm, het 7e vers. Maar vooraf willen wij u namens de kerkraad nog het navolgende mededelen. En dat aanstaande donderdagavond om 19:30 kerkraadsvergadering zal worden gehouden. En dat op verzoek. We zullen trachten ook vanavond om 19:30 nog een keer voor te gaan. Dus vanmiddag en vanavond, zo de Heere wil. Psalm 68, 7e vers. Gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vedenen zit bij het licht der zonnestralen. Ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog belonkt weer met uw schoonheid pralen. En wat er verder volgt in het 7e van 68. Heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.